vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Huidige situatie in Gaza. Israël zou de zuidelijke regio aanvallen. De minister van Handel zei dat Indonesië en de Verenigde Staten waren overeengekomen samen te werken om de ontbossing tegen te gaan. Hier is het complete nieuws. De Israëlische luchtmacht liet donderdag pamfletten vallen in het oosten van Khan Yunis in Gazastrook, waarin de lokale bewoners waren opgedragen te evacueren omdat het leger daar militaire operaties zou uitvoeren. Reuters meldde dat de soortgelijke pamfletten ongeveer 2 weken eerder waren getropt, maar deze keer werd het gevolgd door zware bombardementen door Israëlische tanks op woonwijken in het oosten. Khan Yunis ligt in het zuidelijke regio van de Gazastrook. Tienduizenden mensen die het noorden zijn ontvlucht, hebben onderdak gezocht in scholen en tenten, waaronder het gebied overvol is met vluchtelingen vanwege voedsel- en watertekorten. De internationale druk op Israël neemt toe naarmate de humanitaire crisis in Gaza, de Palestijnse enclave, escaleert. We gaan naar volgende nieuws. De Indonesische minister van Handel Zulkifli Hasan en Amerikaanse vice-minister van Economische Groei, Energie en Milieu, José W. Fernandez, kwamen overeen samen te werken om de ontbossing aan te pakken. Dit werd donderdag door Zulkifli overgebracht tijdens een bilaterale ontmoeting met Fernandez aan de zijlijn van de activiteiten van de APEC in San Francisco, Verenigde Staten. Tijdens de bijeenkomst benadrukte minister Fernandez de kwestie van ontbossing de nikkelmijnbouw in Indonesië. Hij zei dat de Verenigde Staten met Indonesië zouden samenwerken op het gebied van milieunormen in overeenstemming met de nationale regelgeving om het probleem van de ontbossing te overwinnen. Minister Zulkifli stemde er ook mee in om alle overeenkomsten met Verenigde Staten op te volgen. Coördinerend minister van Economische Zaken Erlangga Hartarto en de Australische senator Don Farrell bespraken in de zijlijn van de APEC-bijeenkomst in San Francisco over het versterken van de Comprehensive Economic Partnership Agreement of CEPA. De discussies concentreerden zich op de ontwikkeling van elektrische voertuigen en de handel in graan en rundvlees. Dat is de officiële verklaring van Don Farrell, geciteerd door Antara. Van Indonesische kant sprak coördinerend minister Erlangga de hoop uit op de steun van Australië bij het handhaven van prijsstabiliteit en voedselzekerheid, vooral bij het waarborgen van de aanvoer van tarwe en rundvlees. Ondertussen delen coördinerend minister van Erlangga en senator Don Farrell als land met de grootste kritische mineralenreserve ter wereld dezelfde visie van dat cruciale mineralen van wederzijds belang zijn, dat discussie een belangrijk element is voor de energietransitie in beide landen. We gaan naar het laatste nieuws. De Oekraïnse export van landbouwproducten naar Aziatische en Afrikaanse landen is in 2023 sterk verminderd als gevolg van de Russische blokkade van zeehavens aan de Zwarte Zee, de traditioneel de belangrijkste exportroute. Dit werd donderdag bekendgemaakt door de Oekraïnse Agrarische Ondernemersvereniging UCAP, geciteerd door Reuters. Ik heb zei dat het aandeel van de landbouwexport naar Afrika in januari tot oktober 2023 is gedaald naar 14% in dezelfde periode in 2021 naar 7% in dezelfde periode. De export naar Azië daalde van 19% naar 12%, terwijl de verzendingen naar Zuidoost-Azië daalden van 13% naar 4%. Luisteraars, dat was het nieuws. Voice of Indonesia met het commentaar. Het Israëlse leger lanceerde opnieuw een aanval op gezondheidsfaciliteiten in Gaza. Afgelopen woensdag voerden Israëlische troepen aanvallen uit vanuit de kelder van verschillende gebouwen in het Al-Shifa ziekenhuiscomplex, nadat ze eerst het ziekenhuis hadden bestormd. Volgens ziekenhuisbronnen, zoals geciteerd door persbureau Anadolu, heeft Israëlische soldaten tientallen vluchtelingen en medisch personeel vastgehouden in het achtertuin van het ziekenhuis en hen ondervraagd. Dit is niet de eerste keer dat Israël gezondheidsfaciliteiten in Gaza aanvalt. Een aantal ziekenhuizen en grote medische voorzieningen in Gaza waren beschadigd of zelf vernietigd en stopten met werken als gevolg van toenemende Israëlische aanvallen. Israël beweert dat ze het Al-Shifa ziekenhuis hebben bestormd omdat ze dachten dat er onder het ziekenhuisgebouw een Hamas-commando-hoofdkwartier was. Hamas ontkent achter de beschuldigingen en beweringen van Israël. De acties van Israël kregen vervolgens kritiek van de internationale gemeenschap, waaronder de WHO. Directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, veroordeelde dat het aanval van de Israëlische troepen op het Al-Shifa ziekenhuis in de Gazastrook, volgens hem was deze actie onaanvaardbaar. Tijdens een persconferentie in Geneve, Zwitserland, afgelopen woensdag, benadrukte Ghebreyesus dat ziekenhuizen geen slagvlijten zijn. Daarom moeten patiënten en medisch personeel in gerelateerde ziekenhuizen beschermd blijven. Ondertussen zei Rick Peppercorn, vertegenwoordiger van de WHO in Palestina, dat WHO momenteel de mogelijkheid onderzoekt om patiënten en medisch personeel uit het Al-Shifa ziekenhuis te evacueren. Dit plan is echter zeker niet eenvoudig uit te voeren, omdat voor het uitvoeren van een evacuatie een veilige route en ook brandstof voor de ambulance nodig zijn. Volgens Peeperkorn waren, op basis van informatie die hij afgelopen woensdag ontving, maar liefst 82 lichamen begraven in massagraven die waren gegraven in het Al-Shifa ziekenhuiscomplex. Er zijn nog 80 andere lichamen die niet zijn begraven. Peeperkorn zei dat er momenteel 633 patiënten en ongeveer 500 medisch personeel in het Al-Shifa ziekenhuis zijn. Daarnaast biedt het ziekenhuis ook onderdak aan ongeveer 4000 inwoners van Gaza die zijn gevlucht om toevlucht te zoeken tegen Israëlische aanvallen. De Verenigde Naties Veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een dringende humanitaire pauze in de hele Gazastrook om hulpleveringen en medische evacuatie mogelijk te maken. Deze resolutie werd op woensdag door Malta's ambassadeur bij de Verenigde Naties Vanessa Frazier ingediend bij de Verenigde Naties Veiligheidsraad. De resolutie roept ook op tot de onvoorwaardelijke vrijlating van gevangenen die in Gaza worden vastgehouden. Dit besluit werd aangenomen met 12 stemmen voor, 0 tegen en 3 onthoudingen, namelijk Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Er wordt gehoopt dat deze resolutie de bevolking van Gaza kan redden van Hamas-Israël-conflict dat duizenden levens, gewonden en onberekenbare materiële verliezen heeft geëist. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de Onafhankelijkheidsdag van Polen. Op 11 november 1918 slaagde Polen erin zijn onafhankelijkheid te herwinnen. Nadat ze op die dag was bevrijd van het fort van Magdeburg, nam de Poolse revolutionair Józef Piłsudski het militaire bevel over van de regionale raad. 3 dagen later werd Józef Piłsudski de hoogste autoriteit voor burgerzaken en uiteindelijk werd hij opper bevel hebben van de Poolse strijdkrachten. Die dag, na 123 jaar koloniaal bewind, werd Polen een soeverein land en werd het internationaal erkend door andere landen. We gaan verder naar de dood van Yasser Arafat. Yasser Arafat bracht de laatste maanden van zijn leven ondergedoken door in en door de strijd getekend complex in de stad Ramallah. Het Instituut voor Stralingsfysica van het Universitair Ziekenhuis van Lausanne verklaarde dat Arafat ongeveer 4 uur na het eten op 12 oktober 2004 ernstig ziek werd. Sindsdien is Yasser Arafat nooit meer hersteld. De Palestijnse leider stierf op 11 november 2004 in het militaire ziekenhuis Percy, nabij Parijs. Yasser Arafat werd doodverklaard vanwege een bloedziekte. We beëindigen met de opening van SEA Games. Indonesië was gastheer van de 26e SEA Games. President Susilo Bambang Yudhoyono opende de openingsceremonie met als thema Sriwijaya, een gouden schiereiland in het Gelora Sriwijaya Stadion, Jakabaring, Palembang. Ongeveer 16.000 toeschouwers keken naar de openingsceremonie. De 26e SEA Games werden gehouden in Jakarta en Palembang van 11 tot en met 22 november 2011. Indonesië werd overal kampioen op de Zuidoost-Aziatische Spelen. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
lupakan dia. Dan jangan pernah dirimu mencoba untuk mendekat dalam hati dia.
Bukan kau rindunya, hanya aku yang ia rindukan. Bukan kau inginnya, hanya aku yang ia inginkan.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
De metaalindustrie is een van de sectoren die de binnenlandse economie van Indonesië ondersteunt, te midden van mondiale onzekerheid. In het derde kwartaal van 2023 noteerde de industriële basismetaalsector, inclusief ijzer en staal, een groei van 10,86%. Coördinerend minister van Economische Zaken, Airlangga Hartarto, maakte bekend dat Indonesië een grote binnenlandse markt heeft. Ondersteund door de beschikbaarheid van grondstoffen, arbeid, technologie, markten en de mogelijkheid om te exporteren die andere landen zelden hebben. Volgens Airlangga is Indonesië ook de grootste ijzer- en staalproducent in de ASEAN. Bovendien is de mondiale staalindustrie zelf een industrie met een aanzienlijke overcapaciteit, zodat deze een impact kan hebben op de exportlanden. Om deze reden blijft de Indonesische regering er ook naar streven de ontwikkelingsresultaten en het klimaat van de binnenlandse ijzer- en staalindustrie in stand te houden, zodat deze concurrerend kan blijven. Bovendien probeert de Indonesische regering ook het concurrentievermogen van de nationale staalindustrie te vergroten via het beleid inzake bepaalde aardgasprijzen, zodat deze kan concurreren op de wereldmarkt door investeringen aan te moedigen, door verschillende investeringsprikkels in te voeren, zoals belastingsvrijstellingen en belastingsvrijstellingen, het aanmoedigen van het gebruik van hernieuwbare energie en het uitoefenen van toezicht op goederen in omloop, zodat deze voldoen aan specificaties en bepalingen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Pertama kita jumpa seakan bertatap mata. Ruang waktu yang berbicara hadirkan nuansa bersama. Walau tak nyata
dalam renung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan.
Yeah, that's right.
sudah ku hadapi saja masa-masa nestabil. Ku hampa sendiri, bohongi nurani, sudah tak terjadi.
Mau bersemi, ternyata hanya angin belaka. Tinggal waktu yang berbicara, sama halnya ijabah sang semesta. Sendiri, bohong ini nanti, mungkin ini akan terjadi nanti. Saat engkau mengerti,
beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Luisteraars, 10 november wordt gevierd als Heldendag ter herdenking van de slag om Surabaya in 1945, waar pro-onafhankelijkheid Indonesische soldaten en milities vochten tegen Britse en Nederlandse troepen. De locatie van de strijd in Surabaya heeft uiteraard een belangrijke betekenis in de geschiedenis van Indonesië tegen het kolonialisme. Daarom werd op die plek een gedenkteken gebouwd, het Tugu Pahlawan of in het Nederlands Heldenmonument. Luisteraars, aan het begin van de bouw werd Tugu Pahlawan uitgevoerd door het Stadhuis van Surabaya, vervolgens voortgezet door de Indonesian Engineering Corporation en voortgezet door Saroja Contractor. Het monument, dat 10 maanden duurde om te bouwen, werd op 10 november 1952 ingehuldigd door president Sukarno. In 1988 begon de inrichting van het Tugu Pahlawanplein, dat werd uitgerust met een museumgebouw, entree, beelden en reliefs van de strijd. Sindsdien wordt het veld aan de zuidkant van het monument ook gebruikt als plek voor ceremonies en staatsactiviteiten. Luisteraars, Tugu Pahlawan is 41,15 meter hoog gebouwd op een oppervlakte van 2,9 hectare. Dit monument bestaat uit 11 delen of niveaus die allemaal zijn gemaakt van gewapend beton. De tops toelopende top van het monument is voorzien van de rode lichten en een bliksemafleider. Aan de boven- en onderkant bevindt zich een goudgele toempaalvormige versiering. De onderkant van het monument heeft een diameter van 3,1 meter, terwijl de bovenkant een diameter heeft van 1,3 meter. Dit monument heeft een 10-zijdige plattegrond en het oppervlak vormt verticale gebogen lijnen. De cijfers 10 en 11 symboliseren de gebeurtenissen die plaatsvonden op 10 november 1945. Onder de 7 meter diepe ruimte van het Heldenmonument bevindt zich een museum ter herdenking van de diensten van de helden die in Surabaya vochten. In dit museum hangen ook foto's die de bouw van Tugu Pahlawan documenteren. Dit museum werd op 19 februari 2000 ingehuldigd door president Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
De stad Solo in Midden-Java is opgenomen in de nieuwe UNESCO Creative Cities-lijst. De vaststelling vond plaats op 31 oktober in de categorie Ambachten en Volkskunsten. In een verklaring op de officiële website van UNESCO staat dat nieuwe steden worden erkend vanwege hun sterke inzet om cultuur en creativiteit te gebruiken als onderdeel van hun ontwikkelingsstrategie. Evenals het demonstreren van innovatieve praktijken in mensgerichte stadsplanning. Directeur-generaal van UNESCO, Audrey Azoulay, stelde vast dat er ongeveer 55 steden zijn die zich zojuist hebben aangesloten als creatief steden. De toevoeging van deze nieuwe stad breidt de dekking van UNESCO uit naar 350 steden in meer dan 100 landen in de wereld die 7 creatieve velden vertegenwoordigen, waaronder ambachten en volkskunsten, design, film, gastronomie, literatuur, mediakunst en muziek. Deze nieuw aangewezen steden zullen later samenwerken met andere leden van het netwerk van creatieve steden om de veerkracht te versterken in het licht van de groeiende dreigingen. De bedreigingen in kwestie omvatten klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en snelle verstedelijking, waarbij naar verwachting in 2050 68% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden zal wonen. Steden in dit creatieve stadsnetwerk zullen het voortouw nemen bij het vergroten van de toegang tot cultuur, evenals het bevoordelen van de kracht van creativiteit voor stedelijke veerkracht en ontwikkeling. De 55 steden die zojuist lid zijn geworden van UNESCO Creative Cities zullen later worden uitgenodigd om deel te nemen aan de komende jaarlijkse conferentie van UNESCO Creative Cities Network of UCCN 2024. Deze activiteit wordt gehouden in Braga, Portugal, met als thema de jeugd aan tafel brengen voor het volgende decennium. Steden die zich zojuist hebben aangesloten bij UNESCO Creative Cities zijn onder meer Asaba als filmstad, Ashgabat als designstad en Banja Luka als muziekstad. Oké, luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. waktu yang terus berjalan menempa kita.
Bahwa kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana.
Di masa
rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya.
Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Bye.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Of Indonesia. Voice of Indonesia.
Live to the old voice of Indonesia from Indonesia for the world of frequency code 3325 kHz website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!